Een mooi aantal vragen van u gekregen. Ik begin met deze. In 2 Korinthe 13 vers 2 spreekt Paulus nogal harde taal. Is dit wel te rijmen met het karakter van de rest van de brief? Nou, maar dit is niet de enige plaats waar hij harde taal spreekt. Hij heeft al meermalen in deze brief gedreigd dat hij met de roede zou komen. Dat zal hopelijk wel figuurlijk moeten worden opgevat. Maar hij had ze eerder verteld, denk erom, jullie kunnen ervoor kiezen. Wil u dat ik liefelijke taal kom spreken of dat ik harde taal moet spreken? Jullie hebben het maar voor het zeggen. Als jullie je niet veranderen, dan zal ik flink moeten optreden. En dat wil ik juist niet, daarom schrijf ik jullie deze brief, zodat je tijdig tot inkeer kunt komen. Dus ik vind niet dat dit vers uit de toon valt, eerlijk gezegd. Is er nog iets te bespeuren in onze huidige kerken en samenkomsten van deze vaderlijke en herderlijke tucht bij oudsten en predikers? Of schuwen wij terechtwijzingen om niemand te kwetsen? Ja, dat zijn altijd van die voorzegvragen, noem ik dat. Ik hoef alleen nog maar mijn paraaf eronder te zetten. Maar ik vind dit wel een beetje al te pessimistisch bezien. Ik wil ervan uitgaan dat er nog heel wat gemeenten en kerken zijn waar dit soort vaderlijke en herderlijke tucht voorkomt. In de tucht kunnen we altijd, en dat geldt voor de meeste zaken, naar twee kanten scheef gaan. Of de tucht wordt hard, hardvochtig, liefdeloos, streng, wettisch, de knoet erover. Dat kan een heel enkele keer wel nodig zijn. Ik citeerde dat net van Paulus. Maar als dat een teneur wordt, dan jaag je de mensen weg. Dat is niet liefderijk. Dat is zeker niet vaderlijk en herderlijk. De andere kant is dat men te lief wordt. Dat de oudsten en ouderlingen, of hoe ze bij u ook mogen heten, niet meer durven optreden omdat ze bang zijn dat de mensen zich zullen storen aan de vermaningen die ze uitdelen. Ik zie beide wel, al denk ik dat het tweede, wat u dus ook signaleert, vandaag misschien wel wat vaker voorkomt. Voorgangers die tegen me zeggen, ik durf al niet eens meer te vragen als ik een stelletje trouw of ze voor die tijd al met elkaar naar bed zijn geweest. Want dat is zo vaak het geval en dan weet ik niet wat ik doen moet als ze ja zeggen. Dus ik vraag het maar niet. Dat is een typisch en jammerlijk voorbeeld daarvan, omdat als je daarmee begint om dat dan met de mantel der liefde te bedekken, dan is er uiteindelijk natuurlijk geen enkele ruimte meer voor tucht. Want iemand zou zich eens gekwetst kunnen voelen. Het is heel moeilijk, en dat geldt voor veel dingen, zei ik al, om daartussen door te gaan. Het is een beetje simpel zoals we vroeger de opvoeding samenvatten, streng maar rechtvaardig. Streng, dat is duidelijk zeggen waar het op staat. En ook duidelijk maken wat de sancties zijn als mensen zich daar niet aan houden. En dat alles zonder autoritair te zijn. Je moet wel autoriteit uitstralen, maar je moet niet autoritair zijn. Dat betekent, wij zijn het, jullie moeten naar ons luisteren en je doet wat wij zeggen. Dat is hier en daar, met name in de evangelische gemeente, is dat nog wel eens een keer. Vanuit een bepaalde visie op gezag. De zogenaamde bedekkingsleer. Als u niet weet wat dat is, hou het dan zo. Wordt dan ook zeer autoritair opgetreden. Ik zie vaak in de reformatorische kerk eerder een neiging tot slapheid in de tucht. En in sommige evangelische gemeenten een neiging tot autoritaire tucht. En beide is verwerpelijk. Daartussendoor moet de rechte weg liggen. Maar dat is een heel onderwerp om daar nu heel uitvoerig op in te gaan. Durf te zeggen waar je als gemeente voor staat. Dit soort dingen tolereren wij niet. Durf dat te benoemen. Maar zeg ook duidelijk dat je dat in liefde wil zeggen, omdat je mensen wil helpen. Heel veel mensen die horen daar nauwelijks nog over prediken. Heel veel jongens stellen zeggen, dat wisten we helemaal niet, dat jullie dat niet goed vonden, dat we al voor die tijd met elkaar naar bed waren geweest. Dat heb je nooit verteld. Dat kan ook gebeuren. Dan word je zo voorzichtig, dan krijgen ze achteraf nog een heel liefelijk op hun kop, terwijl niemand ze dat van tevoren verteld had. Dus maak duidelijk waar je voor staat, wat de morele principes zijn in de gemeente waar je je aan wil houden. En maak ook duidelijk dat je het niet zult accepteren als het toch gebeurt. Maar doe dat op een liefelijke en liefderijke, vaderlijke, herderlijke, zoals die mooie woorden die u gebruikt, manier. zodat mensen gewonnen worden en niet worden afgestoten. En dat is heel moeilijk om daartussendoor te gaan. Ik pak even de vraag in eerste plaats die met dit onderwerp te maken hebben. In dit Bijbelgedeelte wordt gesproken over de derde hemel. Wordt er in de Bijbel ook gesproken over de eerste en de tweede hemel? En waar staat dat dan in de Bijbel? Nou, daar staat geen uitdrukking eerste hemel. Daar staat ook geen uitdrukking tweede hemel. Maar als er gesproken wordt over een derde hemel, dan ligt het voor de hand om proberen aan te geven wat die eerste en die tweede zouden kunnen zijn, ook al vind je die uitdrukkingen niet. En in het algemeen is het iets in deze richting wat ik net zei. De eerste hemel is dat wat in Genesis 1 al hemel wordt genoemd. Het uitspansel noemde hij hemel. Het firmament. De wolken- en sterrenhemel. Dat is het meest voor de hand. En wat de derde hemel is, ja, die onuitsprekelijke woorden, die wijzen naar de gelukzaligen, of naar de engelen, of naar de Heere God zelf. Dat is wat Salomo aanduidt en wat ook wel vaker voorkomt, de hemel der hemelen. Dat is zo'n Hebreeuwse overtreffende trap, de hoogste hemel. En daartussenin denk je dan aan een tweede hemel. En ik gaf u als suggestie mee dat je dan zou kunnen denken aan de hemelse gewesten in het boek in de Efezebrief. Iemand noemde ook, ik geloof dat het de vraagsteller was, wat we in Daniël lezen, waar een engel door de Heere God gezonden wordt en dan wordt tegengehouden en daardoor niet bij Daniël kan uitkomen. En die engel moest inderdaad, als je dat zo letterlijk geografisch wil aanduiden, die moest die hemelen doorreizen. En in die tweede hemel daarvan horen wij in Efeze 6 vers 12 dat ook de satanische machten daar toegang hebben. Op weg naar de aarde werd hij onderweg tegengehouden door deze geestelijke macht. Ik denk dat dat er grond voor is om dat zo te zeggen. Een andere vraag is er niet een groot probleem in de gemeente dat wij zoveel kritiek geven, maar ook dat sommigen totaal geen kritiek kunnen verdragen? Dat de voorganger zelf al begint met te zeggen, denk erom, ik ben een gezalfde, de Heer, die mag mij niet bekritiseren. En een voorganger die dat zegt, heeft zich volstrekt gedisqualificeerd. Ik heb het straks gezegd over die voorgangers. Maar de voorganger die van zichzelf zegt, ik ben boven alle kritiek verheven, want dat zegt hij daarmee in feite, heeft zich gedisqualificeerd. Daarom zei ik straks ook tegen u, kritiek moet je altijd willen aanhoren. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, ik vond het wel een tikkeltje arrogant, 90% van alle kritiek die ik ooit gehad heb, die was uit het vlees. Maar in alle 100% van de gevallen moest ik ermee naar de Heer om te vragen of hij er iets mee te zeggen had. Dat tweede vond ik mooi, dat eerste vond ik wel erg kras, dat je dat zo precies weet, 90% uit het vlees. Maar dat tweede was toch wel mooi, je moet altijd mee naar de Heer gaan. Heer, zelfs dat doet iemand op een heel vleeselijke manier. Hij is toch ergens geraakt. En misschien zit er wat in. Ik moet hem niet veroordelen op de manier waarop hij het zegt. Ik moet luisteren, zit er toch een waarheid in. Dat is belangrijk. Je moet je daar dus niet voor afsluiten. Ook hierin hebben we dus weer verschillende kanten. Wees behoedzaam met het uiten van kritiek. Laat het altijd opbouwend zijn. Dat wil zeggen, laat die kritiek beogen dat we er samen verder mee komen. En niet alleen maar afbreken, kapot maken. Zoals Paulus de kritiek ervoer die hij naar zijn hoofd kreeg. Opbouwende kritiek, die hebben we allemaal nodig. Niemand kan zonder opbouwende kritiek. Want het is heel moeilijk objectief naar jezelf te kijken. En anderen doen dat wel. Dus als anderen zeggen, joh, let eens hierop of let eens daarop. Wees daar dankbaar voor en stel je daar niet boven. En zelfs als het op een hele nare manier gezegd wordt, zoals gezegd, dan probeer er toch uit af te leiden of er misschien iets waardevols in zit. Dus verkeerd kritiseren is slecht. Maar je afsluiten voor alle kritiek is ook slecht. Was de opdracht van Paulus al reeds voorzegd bij zijn bekering dat hij veel moest lijden en strijden als hij de heidenen tot God wilde brengen? Ja, en dat kreeg Paulus ook te horen. De Heer God had ook tegen Ananias gezegd, de Heer Jezus, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Het trieste daarbij is echter dat Paulus ongetwijfeld en wij allemaal in eerste instantie daarbij denken aan de boze buitenwereld. Als je het evangelie verkondigt, dan willen de heleboel mensen daar niet aan. In Athene werd hij uitgelachen, Op andere plaatsen werd hij gestenigd. Op een volgende plaats werd hij in de gevangenis gegooid in Filippi. Toen was hij nog maar net in Griekenland aangekomen. Hup, zat hij al in de gevangenis. En eigenlijk elke volgende plaats waar Paulus kwam, daar moest hij overhaast vertrekken. Het was allemaal zeer zwaar. Dat kunnen we ons voorstellen. De heidenen en ook de Joden in het algemeen, helaas, die wilden zijn boodschap niet horen. Maar waar wij het vanavond over hadden, en dat is vaak veel moeilijker te verdragen, is lijden en vervolging van de kant van onze eigen broeders en zusters. Wij leven in een wereld waar, in een stukje van de wereld waar niet zoveel vervolging en verdrukking is, in die zin dat ze ons martelen of in de gevangenis gooien. Als mensen denken aan lijden dat ze van andere mensen te ondervinden hebben gehad, dan zullen veel christenen nu veel meer verhalen kunnen vertellen over wat ze van mede-christenen te verduren hebben gehad. En daar was Paulus misschien niet op voorbereid. Dat had hij zich misschien niet kunnen voorstellen dat hem dat ook zou kunnen overkomen. En dat is het bijzondere wat we in deze brief zien. Dan twee vragen die hebben te maken met de vorige keer. Dat kan ook. U gaf vorige keer aan dat het gedeelte nedergedaald ter helle in de apostolische geloofsbelijdenis niet juist is. Kunt u dat uitleggen? Ik heb in de eerste plaats, misschien heb ik het niet gezegd, dan zeg ik het nu. Die regel komt niet in de alleroudste varianten voor. Het is een later toegevoegde regel en dat is een ongelukkige toevoeging geweest, naar mijn bescheiden mening. Je ziet ook dat alle commentatoren ermee in hun maag zitten. Want wat is dat nedergedaald ter helle? We lezen nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus na zijn sterven is nedergedaald ter helle. Men past daar wel eens 1 Petrus 3 op toe. Dat is voor u een goede reden om volgend seizoen te komen voor de lezingen over de eerste Petrusbrief. Want dan hopen we dat moeilijke vers ook aan te pakken. Ik had het vanavond over 28 uitleggingen bij 1 vers. Nou, over dat vers zijn ook tientallen uitleggingen te geven. En daar gaat het dan over de Heer Jezus, die zou zijn neergedaald tot de geesten die in de gevangenis zijn. Zo wordt het dan wel eens aangehaald, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat vers dat inderdaad betekent. Maar in elk geval is de Heer Jezus niet in de hel geweest. Dan zou het hoogstens om het dodenrijk gaan. Maar hij was met de moordenaar aan het kruis toen die gestorven was en de Heer ook. Ze waren samen in het paradijs. Dat is een heel andere plaats. Het is later toegevoegd, dus in die zin zouden we kunnen zeggen, ach, laten we ons over dat zinnetje maar niet bekommeren. Maar ja, in elke kerk wordt het toch bijgelezen. Calvijn gaf deze uitleg en op die manier redt men zich er dikwijls uit. De Heer Jezus heeft op het kruis de helse smarten ondervonden. Daar heeft hij ondervonden wat het is in de hel te zijn. Nou, dat is op zichzelf zeker waar, alleen dat kan nooit de bedoeling van die geloofsbelijdenis zijn, want er staat gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Dat is de volgorde. Dus niet op het kruis heeft de Heer Jezus dat ondervonden, maar nadat hij gestorven en begraven was en voor zijn opstanding. Dus ik zou zeggen, schrap het maar. Het is er toch later bijgevoegd. Het komt niet in de oudste varianten voor. Ik heb pas een aardig boekje gelezen van mijn collega Guy Vleugels met Maria Verhoef over die apostolische geloofsbelijdenis. Dat hele zinnetje, dat hele boekje gaat over die apostolische geloofsbelijdenis. Maar dat hele zinnetje, ze zeggen het al op de eerste bladzijde, geschrapt, wordt niet besproken. Het hoort er niet in thuis. Dus maak u geen zorgen. Volgens mij heeft u de vorige keer gezegd dat er zonden zijn die tot de dood leiden. Is dat waar? Wat bedoelde u precies? Is het zo? Een kind van God altijd is het zo dat eens een kind van God altijd een kind van God. Hoe je wandel ook is. Kunt u mij een paar teksten daarover geven? Dat wil ik wel even proberen, want het is een heel groot onderwerp eigenlijk ook weer hoor. Er is een zonde tot de dood, dat heb ik niet bedacht, dat staat in 1 Johannes 5. Er is zonde tot de dood. Dat wil zeggen waar de dood op volgt. Ook dat is een tekst die, we hebben een hoop moeilijke teksten vanavond, waar er verschillende uitleggingen van zijn. Maar ik vat het zo op, er zijn zonden waardoor iemand hier op aarde niet in het getuigenis van God gehandhaafd kan worden. Ananias en Safira, die hadden gezondigd tot de dood. Letterlijk, de dood volgde erop. Zonder dat dat per se betekent dat ze daarmee verloren waren. Ik geloof niet dat je per se moet concluderen dat zij verloren waren, dat zij geen ware gelovigen waren. Maar ze konden in Gods getuigenis hier op aarde niet gehandhaafd worden. Nou geeft u een beetje uitbreiding aan de vraag, is het waar eens een kind van God, altijd een kind van God, hoe je wandel ook is? En in hem dat laatste zit hem nou juist de kneep. Als iemand belijdt een christen te zijn, maar hij gaat een boze weg op, dan is het laatste wat ik tegen hem mag zeggen, nou ja, dit is wel heel erg wat je nou doet, maar gelukkig, je bent een kind van God. Ik las dat eens van een moeder, die zei, mijn dochter is prostituee, ze is drugsverslaafd, ze zit in het criminele circuit, het is heel, heel droevig. Maar gelukkig, toen ze 7 jaar was, heeft ze de Heer Jezus aangenomen en ik verheug mij erop dat ik haar straks boven zal terugzien. Dat is een verschrikkelijke vorm van zelfbedrog. Het kan zijn dat God die jonge vrouw alsnog terugbrengt. Dat is dan pure genade. Maar op het feit dat zij als meisje van 7 jaar een belijdenis van de Heer Jezus heeft afgelegd, daar kan die moeder, maar ja, moederharten, dat is natuurlijk niet rationeel te beredeneren. Ik bedoel, ik wil haar dat ook niet afnemen, maar dat kan je op die gronden niet zeggen. Integendeel, als ik die dochter zou tegenkomen, ik ben ooit eens een keer zo iemand tegengekomen. Die leefde ook in de zonde, maar die zei, mijn moeder bidt voor mij elke dag dat ik in de hemel kom, dus ik heb daar alle vertrouwen in. Dat zei hij rustig, het was een Amerikaan, een collega, vele jaren geleden. Nou, toen heb ik ook geprobeerd duidelijk te maken dat je niet in de hemel komt omdat je moeder voor je bidt. Maar dat het nodig is dat je zelf een relatie met de Heer Jezus hebt. Maar als iemand een verkeerde weg opgaat, als christen, terwijl die belijdt christen te zijn en hij leeft in de zonde, dan zal ik tegen hem moeten zeggen, de weg waarop jij je bevindt, vriend, die eindigt in het eeuwig verderf. En als hij dan zegt, ja, maar er is geen afval der heiligen, dan zeg ik, maar er is wel een afval van onheiligen. En zo gedraag jij je. En zo behandel ik jou ook. Je leeft als een onheilige, zo behandel ik jou. En ik zeg, onheiligen gaan verloren. Als jij je niet bekeert, dan eindigt die weg in het eeuwig verderf. Daarom zeg ik, eens een kind, altijd een kind van God. Dat is theologisch wel waar. Als iemand werkelijk wederom geboren is, dan kan hij dat leven van de wedergeboorte niet verliezen. Maar ik kan niet in iemands hart kijken. Ik kan niet zien of iemand werkelijk wedergeboren is, als dat uit zijn leven niet blijkt. Hij kan wel zeggen dat hij dat is, maar als hij leeft als een goddeloze, dan behandel ik hem zo, als dat tenminste op mijn weg ligt. Als ik pastoraal of als oudste daarmee moet omgaan, dan zeg ik, vriend, jouw weg eindigt in het eeuwig verderf. Dat moet ik tegen hem zeggen. Er is vandaag een hele twist daarover gaande. Straks krijgen we Joseph Prince op Eurospirit, die zal verkondigen dat, nou, ik weet niet of hij dat dan op die avond zal verkondigen, dat een waar kind van God nooit verloren kan gaan. Vorig jaar of zo hadden we het boek van David Pawson, dat in het Nederlands vertaald is, eens gered, altijd gered, met een dik vraagteken, waaruit blijkt, waarin hij verdedigt dat een ware gelovige alsnog verloren kan gaan als hij de weg van de zonde opgaat. Nou, daar zitten we dus. Wie van de twee heeft gelijk? Ik zal u de ontknoping geven. Theologisch sta ik aan de kant van Joseph Prince. Pastoraal sta ik aan de kant van David Pawson. Een werkelijk wedergeborene kan niet verloren gaan. Maar pastoraal gesproken heb ik daar niks aan, want ik kan niet zien of iemand wedergeboren is. Ik kan niet in zijn hart kijken. Dus als hij als een goddeloze leeft, dan behandel ik hem als zodanig en dan zeg ik wat je tegen een goddeloze behoort te zeggen, dat hij zich moet bekeren. En als hij zou zeggen, ja, maar ik ben bekeerd, dus ik ga naar de hemel, dan zou ik dat verschrikkelijk vinden. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat eens goed te onderstrepen. Pas geleden klaagde een vrouw haar nood tegenover mij. Ze zei, mijn man die houdt niet meer van me. En toen is hij gaan samenwonen met een andere zuster bij ons in de gemeente. En ze komen elke zondag nog in de kerk. En ik zie ze daar zitten en het doet me vreselijk pijn. En hij zegt dat hij gelovig is. Nou, als ik zo'n man zou tegenkomen, dan zou ik zeggen, vriend, jij kunt wel zeggen dat je gelovig bent, maar jouw weg is goddeloos. Je vrouw in de steek te laten om met een andere vrouw te gaan samenwonen, is een goddeloze weg. En die weg, daar rust geen zegen op. Als je volhardt in deze weg, en als je je niet bekeert van deze weg, nou, dan zeg ik hetzelfde als wat ik net zei, dan eindig je in het eeuwig verderf. Zo moet je zulke mensen aanspreken. En wij laten ons soms vanuit de gedachte die ook in reformatorische kringen algemeen aanvaard wordt. Een ware gelovige kan niet verloren gaan. Wat op zichzelf denk ik waar is. Alleen je hebt er niks aan pastoraal. Dat kan je alleen maar in de war brengen. Ik heb dat gezegd, iemand werd vreselijk boos. Die zei, een ware gelovige kan nooit verloren gaan. Oh, wat er ook gebeurt, hij zal altijd weer hersteld worden. Ik zei, mijn vriend, je kan niet in iemands hart kijken. Je kan wel zeggen, die en die heeft toen een geloofsbelijdenis afgelegd. En die zag eruit als een overtuigd christen. Maar je weet niet wat er echt gebeurd is. Je kan niet zien wat er in zijn hart is. We kunnen iemand alleen maar beoordelen naar zijn uiterlijke openbaring. Als je niets ziet van de vrucht van de geest. Dan kun je gewoon afvragen of de geest er dan wel is. Als iemand op de grond ligt. En hij ademt niet meer. En ik voel geen pols meer. En er is een lijkkleur. Nou, noem maar op. En iemand staat erbij en die beweert mij hoog en belaag, maar hij leeft. Dan zeg ik, ja, dat kan je wel zeggen, vriend. Maar het blijkt nergens uit. Dat die persoon nog altijd naar de kerk gaat, dat is geen bewijs. Dat hij zegt, ik ben een gelovige, dat is geen bewijs. Hij leeft als een goddeloze. En zo moet je hem behandelen. Vandaar dat ik zeg, theologisch sta ik aan de kant van Joseph Prince in dit opzicht. Want daar stond ik al voordat ik die naam gehoord had. En pastoraal sta ik aan de kant van David Pawson. En dat betekent ook dat wij dat, ook met mensen in de kerk, niet te gauw moeten denken, nou ja, het is toch een gelovige. Zeggen, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Die persoon leeft als een ongelovige. En zo'n voorbeeld, als wat ik net noemde, dat kan me ook echt woedend maken. Dat die man gewoon tegen zijn vrouw zegt, ja, sorry, ik hou niet meer van je. En ik hou nou van die en die. En dan ga ik daarbij intrekken. En dat wordt in die kerk blijkbaar ook gewoon geaccepteerd. Ze zitten daar zondag nog. Nou ja, we sturen ook niet graag iemand weg. En dat zijn verschrikkelijke dingen. En zo zou je meer voorbeelden kunnen noemen. En ik zou nooit willen zeggen, oh, dat is een gelovige. Ik ontken het ook niet. Ik kan niet eens aankijken. Ik zeg nog het een, nog het ander. Ik zeg alleen, de weg waarop hij zich bevindt, daarvan weet ik waar die eindigt. Hij kan zich altijd nog bekeren van die weg. God kan hem altijd nog terechtbrengen. Maar dat zeg ik liever niet, want dat lijkt net dat van God afhangt. Hij kan zich altijd nog bekeren van die weg. Alsjeblieft, God, in de Hebreeënbrief staat, God laat niet met zich spotten. God, ook onze God is een verterend vuur. Wij mogen daar nooit gering over denken. En dat, zo zou ik dat willen zeggen. En daar zijn onnoemelijk veel teksten van te geven, zuster. En die, aan de ene kant, laat ik er twee voorbeelden noemen. Aan de ene kant Johannes 10. Niemand kan ze rukken uit mijn hand. Als je een schaap van de goede herder bent, kan niemand je daaruit wegrukken. Maar de andere kant is evenzeer duidelijk dat er gesproken wordt. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8 vonden we dat. Als jij een broeder een vals streek, dat staat zelfs broeder. Als jij hem een struikelblok voor de voeten legt, waarover die struikelt, dan is het jouw schuld dat hij verloren gaat. Nou, daar heb je nou bijvoorbeeld twee kanten. En allebei zouden met velen te vermeerderen zijn. Dat was het. Nou, dat is een beetje vroeger dan anders. Dat is ook niet erg. Ik gaf het straks al aan en we gaan ook zo samen nog danken. Het is alweer de laatste avond. Het vliegt altijd zo'n seizoen. Zo gauw het zomertijd is, dan heb ik een ander gevoel. Hè? Dan zie ik altijd zo'n kerk voor het eerst weer bij licht. Als ik hier aankom, september heb je dat ook nog even net. En dan is het ook beter maar om op te houden, want dan bent u allemaal veel te veel gedrongen om in uw tuin te werken en al die andere dingen. Je ziet ook, zo gauw het zomertijd is, dan komen er wat minder mensen opdagen. Dat is allemaal helemaal niet erg. En straks hopen wij weer, als de Heer Jezus ons nog hier laat, heerlijk met de Petrusbrieven te beginnen. Daar heb ik al lange tijd niet over gesproken, althans een doorgaand. Dus ik heb daar zelf ook weer veel zin in. Neem heel Capelle en de regio. Waar zijn we hier? Krimpen zijn we hier, pardon. Neem heel Krimpen mee. Krimpen aan de IJssel, Krimpen aan de Lek, Krimpen aan de Waal. Neem ze allemaal maar mee. Maakt allemaal niet uit. Heerlijk. Zullen we samen deze avond afsluiten met gebed? Trouwige Heer, we danken u voor zoveel goedheid en liefde. Dat we altijd weer in vrijheid de gelegenheid hebben om ons over uw woord te buigen. En u bent zo met ons bezig als we zo dat woord overdenken. Want dan voelen we hoe uw geest dat woord toepast aan onze harten en gewetens. Zo bidden we dat ook, Heer, dat dat woord niet ledig tot u terugkeert. Maar dat het mag doen al wat u behaagt. Dat het een uitwerking bij ons mag hebben. Paulus hoopte dat toen hij die brief naar de gemeente in Korinthe stuurde, dat het een uitwerking zou hebben. En Heere God, u hebt het zo ingericht dat die brief nog steeds bewaard is, in talloze talen vertaald is over de hele wereld, zodat hij nog steeds een uitwerking heeft. Leer ons door uw woord hoe wij hebben te handelen en te wandelen. Leer ons om ernst te maken met ons leven, zodat het een leven van navolging, van toewijding is. Een leven voor Gods aangezicht in Christus, zoals we het gelezen hebben. Heer, we danken u dat we elkaar nu ook aan u mogen toevertrouwen voor de komende tijd. Behoed en bewaar ons elk op onze wegen. En als we hier nog mogen zijn, als de Heer Jezus nog niet gekomen is, wilt u ons straks in september hier ook weer veilig bij elkaar brengen, in goede gezondheid, om opnieuw na te denken over een rijk gedeelte van uw woord. We danken u voor alles wat u ons gegeven hebt en zien uit naar wat u ons nog wilt geven. En vertrouwen ons aan u toe in alle dingen. We zegenen elkaar met die wonderheerlijke woorden, met de genade van onze Heer Jezus Christus en met de liefde van God onze Vader en met de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.